Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus de 18e zondagafdeling. De eerste twee vragen, zondag 18. De vragen 46 en 47 met hun antwoorden. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 46, wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? En hij antwoordt daarop, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Tot zover. Wij schreven hierboven de verhoogde middelaar en letten, zo de Heere wil, op zijn hemelvaart. En overdenken dan een gedachte die door deze vragen en antwoorden verweven is, heen gegaan en toch gebleven. In zondag 18 wordt de tweede trap van Christus' verhoging aan de orde gesteld, zijn hemelvaart. En u vindt een hemelvaart zo, dat ligt zo ver buiten ons menselijk bestek en buiten onze gedachten, omdat wij zo ver verwijderd zijn van de hemel. En er is ook geen één vliegtuig of geen één ruimteschip wat er ons kan brengen. Hoe hoog het ook zou stijgen, het komt niet aan in de hemel. Vandaar dat we ook belijden opgevaren ten hemel. Voor het woord en voor de zondaar is de hemel eigenlijk dat geheel andere, dat boven hem verhevenen. En weliswaar kan de hemelse blijdschap en zaligheid hier op aarde een aanvang nemen. En dat gebeurt ook. Maar dan nog is de tegenstelling tussen het hier, waar wij leven en bewegen op deze aarde, en de hemelse heerlijkheid, die tegenstelling is zo groot dat wij het zelf niet kunnen overbruggen, maar vaak als gevolg na de hemelse blijdschap soms in de grootste troosteloosheid dreigen te verzinken. Het ligt heel dicht bij elkaar. Omdat wij dan ook onmiddellijk weer geconfronteerd worden met het feit dat wij op de aarde zijn, vleeselijk verkocht onder de zonde. In ieder geval, dit kunnen wij wel zeggen, wij hebben niets meer van de hemel over sinds wij God verlaten hebben. En wat er nog van de hemel gevonden wordt, hier op aarde, in het midden van Gods kerk en in de harten van zondaren, dat is zijn grote genade, zijn ontferming. De hemel, dat is naar de belijdenis van de vaderen en naar de uitspraken van de leer, is dat de plaats waar de Heere zijn heerlijkheid het meest openbaart. Waar hij woont. en waarvandaan hij alle dingen overziet. Zijn ogen doorlopen immers de ganse aarde. De schrift geeft geen aanleiding om pantheïstisch te denken dat al goddelijke, alsof alles als het ware God is. Er is zelfs voorzichtigheid geboden bij zulke versen, ja, overal is God. Want het woord leert ons de afstand. God is in de hemel en wij zijn op de aarde. We kunnen natuurlijk met onze mond wel zeggen, ja, de Heer die is er ook bij. Maar dan bewijzen we toch in ons gedrag dat er niet veel van waar is. Want we houden er ook allerminst rekening mee. Wie zal immers God zien en leven? Nu is hij nergens uit en nergens in te sluiten. Hij kan in geen huis opgesloten worden. Hij woont bij ellendigen, bij een verbroken en verslagen hart. Maar ik bedoel alleen maar dit mee te zeggen, dat praten in onze woorden over het vanzelfsprekende van God, dat is niet zo. God is die geheel andere die in de hemel woont, die zo ver weg. En daarom, zodra wij het woord van God gaan geloven, dan gaan we ook geloven dat wij op de aarde zijn en dat we allerminst burgers zijn van dat hemelse rijk, waar alle duizenden engelen hem voortdurend lof brengen. Dan ga je geloven, ik hoor eigenlijk niet in de hemel thuis. In de hemel hoor ik niet thuis, want ik heb geen relatie meer met de hemel. Die is er gewoon niet. Misschien een vaag heidens idee van een oppermacht die ergens vandaan de dingen bestuurt. Maar dat kun je nog niet een relatie noemen. Dat kun je nog niet noemen een werkelijke verhouding, een band met die onzichtbare hemel. Want wij zijn aardemensen. En wij bedenken wat van de aarde is. En het gedichtsel van de harten is alleenlijk boos voor onze jeugd aan. Zo is iedere band met de hemel verbroken. En ieder mens maakt eigenlijk een soort, ik zeg niet in werkelijkheid dat hij zover, ik hoop dat de Heer ons alle verlost. Maar eigenlijk zou je de levensgeschiedenis, de aardegeschiedenis van de mens toch wel kunnen omschrijven als een hellevaart. Hij vaart steeds naar beneden. Steeds dieper zinkt hij weg. Steeds verder van God af. Steeds verder weg. En er is niemand die terugkeert op zijn schreden. Het kan ook niet. Het is onmogelijk om terug te keren, want de hemel die zegt ons totaal niets meer. En God die in de hemel woont, die Vader die ons geschapen dan zou hebben, die zegt ons ook niet meer. En als het ons nog iets zegt, dan is het een gedachte van verschrikking voor de afrekening die komen kan. Als de Heer al onze zonden die in het verborgene zijn, als de Heer die openbaar voor zal stellen. En ons rechtvaardig zal oordelen. Daarom is de hemel, onder de sterren spreken de geleerden van zwarte gaten. Daar zijn ze al lang mee bezig. Ze weten niet wat het goed is, maar ze zijn er wel mee bezig. Maar die zijn niet zichtbaar. Maar het gaat nu om die benaming. Wil je wel geloven, zo is nou de hemel ook voor de gevallen mens een zwart gat geworden. Waar niets meer in zit. Hoogstens een onpeilbare krachtbron die hem nog zou kunnen vernietigen en verdelgen. Maar geen spoortje licht gaat er meer van uit. niets meer. Zo staat eigenlijk de les. Of we hebben een idealiserende voorstelling, een beetje romantisch. En dan krijg je al die mooie plaatjes van de zie allemaal lieve mensen op in de hemel. Met mooie kleren aan. En je ziet van die lieve beestjes. Leeuwen die zo vriendelijk uit hun ogen kijken en zo. Zodat je zegt, hé, ik zou best willen emigreren eigenlijk daar naartoe. Want dat lijkt me toch zo mooi. Maar de mens staat in middelpunt. De schepping staat in middelpunt. Jongen, wat mooi. Wat zullen we het daar goed hebben? Vooral bij die hovengetuigen vind je dat ook zeer sterk. En bij Adventisten en zo vind je het ook vrij sterk. Die, en dan weet ik wel, het zal in de hemel goed zijn. En op de nieuwe aarde zal het ook goed zijn. Dat weet ik wel. Maar je voelt aan, nee, het is niet meer God om God. Hem alleen te kennen. Hem alleen lief te hebben. En dan heb je ook natuurlijk wel een zekere aanhang. Vooral van mensen die het op aarde toch ook niet hebben kunnen redden. Die dan toch nog de troost hebben. Straks krijgen wij een beurt. Wat zullen wij het straks goed hebben? En wat zal dat heerlijk daar zijn? Maar in feite hebben ze het over een totaal onbekende hemel. En over een onbekende God. Het is die oude, dat oude zeer, dat oude heimwee, wat al duizenden jaren in de mens gloeit, dat zoeken naar de vrede, naar het geluk, naar het paradijs. Maar hij zoekt het waar het niet is. Hij kan het ook niet vinden. U denkt misschien, wat heeft dat met hemelvaart te maken? Nou moet u maar goed luisteren, daar komen we vanzelf op. Zo is de hemelvaart, is dus een, voor ons een, is weinig zeggend, niet zeggend eigenlijk. En de vaart die wij zelf maken, gaat als een snelle afloop der wateren naar beneden. De diepte. Totdat zou je zeggen, het is een koker, die loopt zo naar beneden totdat hij met een klap weg is. Deksel erop en hij is gevangen voor eeuwig. Ja, dat is erg. Dat is ontzettend erg. De put wordt boven hem toegesloten. Hij ziet niets meer. Dat is wat anders dan een hemelvaart. Wie zal de dood niet zien? Die eeuwige dood. Die wij over ons gehaald hebben met onze zonden. Toen wij in het paradijs de duivel gelijk hebben gegeven en God voor een leugenaar gehouden. Nou, moet u niet denken dat mensen die geestelijker zijn dan u, dat die wel een goede gedachte over de hemel kunnen hebben. Want het is niet waar. Het is allemaal wat wij doen en denken is onder de zon en het is getekend door het menselijke, door de dood, door de val, door alles wat u maar denken kunt van deze aarde. Maar nu dit, die opgevaren is, is ook dezelfde die eerst is nedergedaald in de benedenste delen der aarde. Nou is die hemel weg, die is voor ons toegesloten en verborgen. En we zouden ook al minst enige betrekking op de hemel kunnen krijgen, nog hebben. Dat hebben we niet. Maar nu is er een hemeling. En welke vorsten ooit het aardrijk wou bevatten. Wie hunner is, o Heere, met hem gelijk te schatten. En die heeft vanuit die hemel een hellevaart gemaakt naar de benedenste delen der aarde. Hij kwam met de hemel in zijn hart en op zijn lippen, want hij sprak wat hij van de Vader gezien en gehoord had. Dat sprak hij, niet zomaar een verzinsel, maar wat hij bij de Vader gezien en gehoord had. En die het gezien hebben en die begiftigd werden door het allerheiligst geloof, die hebben het getuigd en hun handen hebben getast het eeuwige leven en hun ogen hebben het gezien. Hoe God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God was in Christus. Nou komt de hemel met eerbied gesproken op aarde in de persoon van de borg en middelaar. En hij komt hier op aarde in dienstknechtsgestalte, in vlees en bloed, en voor hem houdt het een nederdaling in. Maar wat heeft hij gesproken in zijn redenen op aarde? Welke hemelse woorden, doortrokken van de goudglans van wat hij gezien had bij de Vader en wat hij hem verkondigde. En wat is die komen doen? Hij is gekomen om zondaren zalig te maken en te trekken uit de macht der duisternis tot zijn wonderbaar licht. En toen is hij gaan vertellen wie zijn Vader was en wie hij was. En het kon niet anders. Dat zoals we nou hier op aarde bij de mensen en bij de dieren zien. Als er nou iemand bij komt die niet past. Dan keren alle zich tegen die ene. Dat ene dier, dat ene eentje bij wijze van spreken, dat vreemde eentje, zoals in natuurlijke, dat moet sterven. Alle keer, zo stonden de mensen ook. Hij drukt er buiten die ene die anders is. Dat is ook het pijloze van het borg- en middelaarswerk van Christus. We hebben er niet om gevraagd. We hebben het niet geaccepteerd. We zijn er niet blij mee geweest. Dat er een als het ware van, wij zouden nu zeggen in deze tijd van ruimtevaart van een andere planeet. Nou, dan zouden mensen te hoop lopen even natuurlijk. Dat wel. Maar we zijn er niet blij mee geweest. Dat een van hoge hemel neerkwam op de aarde. Het is in onze dromen wel zo, daar zeggen we, en ik kan het wel begrijpen. Ik heb het ook wel gedacht, als de Heer Jezus nu nog eens op aarde was geweest, als ik toen geleefd had, als ik het ook eens gezien had, hoe hij ten hemel gevaren is, dan. Maar dan zouden we het ook niet geloofd hebben. Dan zouden we er ook niet blij mee zijn. Maar dat doet nu de Heer, de Vader. De Zoon en de Heilige Geest, die trekken naar hem toe, die verlichten ons verstand, die roepen ons uit de dood tot het leven. En dan moet ik zeggen, dan hebben die discipelen toch wel eens in de hemel gekeken toen ze op aarde waren met hem. Wat zijn ze blij geweest. Ze waren er 5 minuten daarna soms weer ontzaggelijk ver vandaan. Wie van hun de meeste was. Maar als de Zoon gaat spreken. Verblijdt u niet dat de geesten nu onderworpen zijn. Enzovoorts. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens. Hebben ze wel even in de hemel gekeken. En als de Heer Jezus zegt, het is u gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. En hen lieden is het niet gegeven. Als ze uit zijn lippen hoorden, die reine redenen. Als hij ging spreken, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Toen kwam die verre hemel, die onbekende hemel. En die onbekende God voor ieder mens van nature, die kwam toen in Christus Jezus heel dichtbij. En zo is de hemel op aarde gekomen. En zo is er ook iets van die hemelse verwondering bij aan- en voortgang in de harten gekomen van die zondaar. Want nu was God voor hen de onkenbare geworden. Wij hebben hem verlaten en onze weg liep steeds verder van hem af. In onze val is nooit een stilstand gekomen. Een val is een blijvend verschijnsel. Een verschijnsel, een blijvende hellevaart waarin de mens steeds dieper verzinkt. Dus er was geen mogelijkheid. Nou komt die ene, komt op die weg uit de hemel. Die opgevaren is, is dezelfde die eerst is nedergedaald in de benedenste delen der aarde. En nu gaat die koning door zijn profetische bediening gaat onderwijzen. Door zijn woord en door zijn geest. En wat gaat er dan aan? Dat eigenaardige zelfgefantaseerde beeld van onze vader. Die het zo goed met ons bedoelt en waar wij het zo goed mee bedoelen. Dat gaan we geloven. Het is niet zo gewoon meer, dat we allemaal kinderen zijn van één vader. Wel heeft één God ons geschapen, maar die vertrouwelijke manier, dat kinderen van zijn wij niet meer. Dat geloven wij. Maar diezelfde nedergedaalde, die gaat ons ook leren, dat dat beeld van die tiran, dat zwarte gat waar we in verpletterd worden en vernietigd. Die loerende beer die op onze ondergang zit te wachten, gaat die ook wegdoen. Hij gaat de rechte waarheid onderwijzen. En hij gaat ons voorhouden, God is goed en wij. Wij hebben hem niet in de kentenis gehad. Hij gaat zijn discipelen leren. Kinderkens, wil je God kennen? En dat mochten ze. Ze mochten God leren kennen, die discipelen. Zie op mij. Zie op mij. De hemel is ver weg. Maar daar is de hemel toch dichtbij. Als die zo zegt in die zaal. Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat is die gans onbegrijpelijke weg van God. De hemelweg is ten ene male onvindbaar. Die is dicht voor eeuwig. Maar nu komt hij uit de hemel en hij brengt de hemel in zich mee. Om hem ons te leren kennen. Daarom, je wordt misschien wel eens aangevochten als je zegt, wat weet ik nou eigenlijk van de hemel? In die hemel, wat zal het daar dan zijn? En zeg het maar eerlijk ook, je denkt ook wel eens in je eigen, wat zou ik daar nou altijd doen? Hoe moet dat dan toch allemaal? Maar laat je niet door zulke gedachten beheersen. Als u aan de hemel denkt, dan moet u denken, is er iets in mijn leven geopenbaard door het woord en de geest aangaande die middelaar Gods en der mensen, want die is daar, die is in die hoge hemel. En in en door hem zullen ze geen vreemde God ontmoeten. Want als er staat geen vreemd God ontmoeten, dat betekent niet dat wij God in onze zak hebben. Dat betekent ook niet dat wij enig begrip kunnen hebben van dat wezen Gods, die volmaakt en oneindige geest. Dat betekent het. Als we zeggen geen vreemd God, dan betekent dat, dan hebben wij God door Christus leren kennen. Wie hij is. Dan hebben we hem zo leren kennen. In zijn milde handen en vriendelijke ogen die bij hem van eeuwigheid zijn. En dat hij nu gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Om zondaren zalig te maken. En daarom zal het geen vreemd God zijn. Want die God die kennen ze niet van toen hun in de hemel waren. Maar hoe de hemel zich hier in die dierbare zoon van God heeft verklaard aan hun zielen. Want hij heeft toch gezegd, ik en de Vader zijn één. Die mij gezien heeft, die kijkt de Vader in het hart. In zijn eeuwige, onveranderlijke trouw en liefde. En daarom, wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? In de eerste plaats, hij is nedergedaald in de benedenste delen der aarde. Want hij is niet van de ene hemel naar de andere gegaan, dan zou het voor ons geen boodschap zijn, geen troostboek, geen troostboodschap. Dan zou het eigenlijk een weinig zeggend iets zijn om over een hemelvaart te spreken. Maar hij die vlees en bloed heeft aangenomen en die in mijn plaats gestaan heeft, in mijn benauwdheid, ja meer dan dat, in alles wat door de zonde gekomen is, mijn van God gescheiden bestaan, mijn vervreemding, mijn niet zijn. Daar is hij ingekomen en heeft hij in plaats genomen. En in die staat heeft hij tot in het benedenste van de aarde, dat wil zeggen tot in de allerdiepste versmading en kuil en stof des doods, heeft hij het hoofd gebogen. En diegene die dat gedaan heeft, over diens hemelvaart gaat het. Dat hoort alles bij elkaar. Je kunt het niet losmaken van elkaar. Dan is de troost weg. Wat verstaat gij daarmee? Opgevaren ten hemel. Niet zoals ze tegenwoordig denken dat de Christus in ons opstaat. Dat is ook wel waar, maar toch anders. Kijk eens, ik heb de verleden week gezegd, er zijn van die logenaars die de opstanding logen, ook die de hemelvaart logenen, die zien dat allemaal heel anders. Die zien daar een soort groeiproces in de mens. Dat we langzaam hemelvaart stijgen, maar daar is het einde van de dood, een toren van Babel die in elkander stort. Daarom worden we hier eenvoudig met het historische feit geconfronteerd, want dat is zo belangrijk, dat historische feit. Weet u waarom? Wij zijn toch op de aarde? Zal er nou ooit een uitweg zijn? Een weg, een verse en levende weg. Dat ik, mensenkind, die uit de aarde ben en naar de aarde toe sterf eigenlijk. Krachtens mijn eerste bondshoofd Adam sterf ik gewoon naar de aarde toe. Is er een weg, een mogelijkheid? Is er een troost dat er toch een andere weg is? Die regelrecht zo vanuit de hemel naar de aarde, maar ook weer terugloopt naar het hart van de Vader, naar de gunst van God, naar de verwachting van het eeuwige leven en de opstanding uit de doden en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Die verwachting is er. Daarom staat er dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgegeven. Dat hebben ze moeten zien. Niet verder dan de wolk die hem wegnam. Maar ze hebben hem toch zien opvaren of opgeheven worden. Hier wordt het woord opgeheven gebruikt. Je zou zeggen, hier wordt de klemtoon gelegd op hetgeen de Vader doet in de hemelvaart. En niet zozeer wat Christus doet. Die toch ook met zijn eigen goddelijke kracht is opgestaan en opgevaren. Maar dan moeten we weer even recht verstaan. Dat gaat daarom, omdat de Heidelbergen dit troostboek zo wil laten klinken dat de Vader in de hemelvaart ook getuigenis heeft gegeven. Dat hij zijn armen opengezet heeft voor zijn lieve zoon. Om hem aan zijn eeuwig vaderhart te sluiten. Want deze zoon is dood geweest en is nu eeuwig levende. Kijk, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren, ze hebben het gezien, ze hebben het wonder gezien. Het wonder, dat die gekruisigde, die vernederde, die spot en smaad van mensen, waar ze van weggevlucht zijn. Van weggevlucht. Het is geen niet goed gezegd, maar zo onmenselijk was het. Zo onmenselijk. Een worm en geen man, een spot en smaad van mensen. Dat is niet om aan te zien, wij verbergden ons gezicht voor hen. Zo werd hij getroffen door de goddelijke toorn en gramschap. Zo werd zijn ziel benauwd aan alle kanten. Deze Christus, hij wordt die Christus genoemd, dat wil zeggen de gezalfde, de van de Vader verordineerde tot onze profeet, priester en koning. Deze ambtsdrager wordt in volle functie, wordt hij voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Er is een weg. Er is een verse en levende weg van de aarde naar de hemel. Omdat er een weg was van de hemel naar de aarde, daarom is er ook een weg van de aarde naar de hemel. Hij is opgeheven. En ze hebben het gezien. Hebben ze toen die troost? Nee, dat kun je begrijpen, want het was voor die mensen net of wat de hemel ook weg was. Het was voor die mensen net of wat de hemel weg was. Want dat was hun hemel. Hun hemel was het woord dat vlees geworden is. Als je dat dan zo hoort lezen, wat kun je dan toch goed indenken, hè? Als je ze zo ziet staan daar en ze staren naar omhoog. En je zou zeggen, wij blijven met de pakken zitten. Wij blijven hier met de rommel. Zo hebben ze staan te kijken, zo intens, ja, verwonderd, maar ook alsof er een stuk van het leven zo wegging. Want ze waren erg twijfelig, ze waren erg ongelovig, maar die goede trouwe meester, die kwam altijd op zijn eigen werk terug. En die troostte ze en die onderwezen en die opende hun hart om de schrift te verstaan. Daarom als die trouwe meester nou zo ten hemel vaart, wat is er dan ook een stukje dood bij eigenlijk? Ieder afscheid op de aarde, daar zit iets van de dood in. He, als je ergens komt bij je vader of bij je moeder en je gaat weer weg, er is iets van de dood in. En dat is eigenlijk altijd zo, in ieder afscheid. Maar wat denk je van dit? De hemel op aarde. Zijn mond die enkel wijsheid voorbracht. En die zien ze zo. Zien ze omhoog gaan totdat een wolk hem uit hun gezichtskring wegneemt. Ach, dan hebben ze op dat ogenblik nog niet zo blij geweest, denk ik. Ze hadden maar voor één ding oog. Daar gaat hij. Hoe moet het nou verder? Hoe moet het nou verder? Wie zal er nou voor die stakkers zorgen? Wie zal er nou voor die zondaars in de bres springen? Wie zal nou zeggen, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan? Wie zal nou in een eindeloos geduld altijd maar weer de zondaars de wegen leren? Kun je dat begrijpen? Dat er ook bij geweest is. Voor de ogen van zijn jongeren. Van de aarde ten hemel opgeheven. Daar gaat hij. Wat zouden ze graag meegegaan hebben? Allemaal tegelijk met hem opgenomen worden in de lucht. Om alles achter te laten. Zichzelf. met al hun ongeloof, hun onkunde, hun twijfel, hun dommigheid, hun traagheid van hart om te geloven. Maar dat is niet de raad des Heren. Hij wordt als de eerstgeborene van vele broederen, wordt hij voor de ogen van zijn jongeren opgeheven. Als, je zou zeggen, als ambtsdrager in volle functie. Daarom Christus staat hier. Hij wordt voor de ogen van zijn jongen van de aarde opgeheven. Die aarde die zijn bloed heeft ingedronken en zijn bittere angst en zielenood heeft gezien. Die aarde, die put die voor eeuwig zich boven hem wilde toesluiten en die hij in een buitenste duisternis ook toegesloten heeft gezien in zijn eigen zielenleven, toen hij door helse benauwdheden werd gepijnigd. Die aarde. Waarvan Job riep, o aarde, bedek mijn bloed niet. Die aarde, die moet hem loslaten. Hij gaat heen van de aarde. Door de vernedering gaat hij tenslotte in zijn opgang naar de hoogte terug, naar het hemelse hof. Dus ik zei u, dat is niet meegevallen. Hij gaat heen. En als iemand heen gaat waar je veel van houdt, dan is dat een verdrietige zaak. U zegt misschien, ja, maar dat is toch niet goed. Want wij weten toch, ja, wij weten toch. Maar mag ik u dan eens wat anders vragen? Als je nou eens aangenaam onder Gods woord hebt zitten luisteren, hè, vanmorgen of vanavond of wanneer dan ook, in de kerk of thuis, en je hart is een ogenblik opgetrokken tot die dingen, die hemelse dingen, tot die hoge priester die aan de rechterhand des vaders zit. En het is korte tijd daarna, en je hebt op dat ogenblik heb je gerust zo blij geweest dat je gezongen hebt stilletjes met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En als je dan een uur daarna zo tot over je oren in alle andere dingen zit van de aarde. Wat is dat een tegenstelling, hè? Dan kun je toch, ja, de een die wordt er een beetje kribbelig onder en de andere die wordt er bedroefd onder, maar dat kan toch een mens wel eens aanvallen. En ik zeg nou een ogenblik, maar dat kan wel een lange tijd duren, een lange tijd. Dat het alles zo'n aardegang is. Je zou zeggen, op weg naar de rampzaligheid. In plaats van immer voorwaarts. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Nou, dan kunt u het ook wel begrijpen dat die discipelen ook wel een beetje vreemd hebben staan te kijken. Met weemoed in hun ogen naar die opvarende Heren en zaligmaker. Want zo is het nu nog. Waar zijn hemelse goedheid, waar zijn nabijheid door het heilige evangelie in het geloof omhelst wordt, waar hij nabij is. Nou, dan zouden we zeggen, laat ons hier maar blijven. En sterven. En opgenomen worden tot hem. Maar in plaats daarvan lijkt het soms of dat je nog eens zo diep in de stof terecht komt en in de aarde. Nou, dan dat is ook in eenzelfde zin ook iets van dat pijnlijke van het heen gaan, van het afscheid. En nou hier op aarde. Ja, dan komt de Heer steeds weer terug met zijn genade, geest en majesteit. En misschien, ik weet het niet, nee, dat mag ik haast niet veronderstellen, maar ik zou haast zeggen, misschien heeft Thomas en Nathanael toch nog wel eens een keertje gedacht dat ze naar de lucht stonden te kijken en dat ze dachten, ik wou dat hij nu toch maar weer eens kwam. Dat u nu toch, zou ik hem toch graag zien, zoals hij is, in heerlijkheid, bekleed met een kleed van het fijnste purper, een kroon van goud op het hoofd. Ja, want het waren mensen van gelijke beweging als wij. En dat is nou al zoveel duizend jaar geleden, tenminste bijna zo'n 2000 jaren. 20 eeuwen zijn voorbij gegaan, dat Christus van de olijfberg van de aarde opvoer naar de hemel en de discipelen bleven staan. Die bleven achter en die stonden nog te kijken toen de engel er al was. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die zo van u heen gevaren is, zal alzo wederkomen. Ja, hoe? Eenmaal op de grote dag der dagen, ja, maar ook door zijn heilige geest. Door zijn heilige geest. Want hij is naar de hemel gegaan, de Heer Jezus, maar hij heeft de hemel ook nog, voor de uitdeling gereserveerd. Want kijk eens in zijn dierbaar woord, dat zijn de klederen van de Heer Jezus, dat is zijn gewaad, daar ligt hij in. Daar slaapt hij in, daar arbeidt hij in. Het is de wieg, zegt Luther, ergens waar Christus ligt. In dat heilig evangelie, waar nou de Heilige Geest ons troost door dat woord. Daar komt op het alleronverwachts en alleronverdachts hebben we hemels briefpapier. Dat zegt ons, o, nabij u is het woord in uw mond. Het is het eeuwig blijvende Godswoord. Dat vlees geworden is, waarvan het heilig blad ons vermeldt. Ik heb vanmorgen gezegd, we kunnen niet lezen. We kunnen niet verstaan. We zijn onbekwaam om ene letter te zien, recht te zien. Maar dat heeft de Heer ook in zijn handen gehouden. En nu deelt hij het uit. Hij heeft gaven genomen. En nu kan het zo wezen dat in de kerk of thuis dat de Heer zegt, hoor, o dochter, en kom en zie, neig uw oor, vergeet uw volk en uw vaders huis. Doet de Heer, dat is de hemel. Dat zijn hemelse stemmen. Dan staat er een deur open van de hemel als het ware, waardoor de Heer zijn stem doet horen. Ik ben de Heer uw God. Ik zal u niet vergeten, gij wormpje Jacobs. Gij vergeetachtige zondaren, hoe diep, hoe benard het ook kan zijn in uw leven, maar ik ben en blijf tot in alle eeuwigheid dezelfde. Dat doet hij. Hij is voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeven. En van nu af aan, zegt Paulus, kennen wij niemand meer naar het vlees. Maar hij wordt nog wel gekend door de geest en in de geest. En zo is hij in zijn heilige evangelie, in het woord en in het sacrament, nabij. Hij heeft iets achtergelaten, een hemelse brief, woorden van geest en van leven. Daarom, het is een troostboek. Christus is voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel opgeven. Daarom komt die engel zo gauw, want die engel die wil niet dat ze zouden denken, nou zitten wij hier met de rommel, nou zitten wij hier met ons eigen. Nou zitten wij hier van God verlaten op deze aarde, met al mijn dwaasheid, ongeloof, twijfel, benauwdheid, angst, onrust, alles wat je maar op, met mijn geestledigheid, met mijn dodigheid, mijn koudheid en mijn kilheid, daar zit ik nou. Hoe komt het nu ooit weer goed? Vroeger was er nog een Heer Jezus, ja, toen was die bij ons, maar nu niet meer. Dat wil de Heere niet. Daarom stuurt hij een engel. Een engel. Deze Jezus komt terug. Komt terug. En het is uw nut, had hij gezegd, dat ik wegga. Want indien ik niet heen ga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar wanneer ik zal heen gegaan zijn, zo zal ik de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven. die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dan moeten ze bijgebracht worden. Wat houdt dat in kort in? Het onbegrijpelijke, wat nou verlies lijkt, is winst. Wat voor ons een afgesneden iets lijkt, namelijk de verbinding tussen hemel en aarde, die wordt hier juist gelegd, die verbinding. Wat daar gebeurde, dat was juist alles overtreffend, beter dan dat hij gebleven waren. Want nu gaat die waarachtige God mens, die zo benauwd geweest is, zo beangst, zo leeg, dat het zweet hem in bloed veranderde. Hij gaat naar de hemel, naar de Vader toe. Dat is de eerste waarachtige rechtvaardige mens, die op grond van een verheerlijkt recht de weg zich ziet ontsloten naar het hart van de Vader, naar de hemel. En hij belooft dat er iets blijft, een band, een koord van eeuwige liefde en ontferming, dat blijft. Dat legt hij juist, want de engel heeft gezegd, hij komt terug. Op het Pinksterfeest komt hij al terug. Hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Ik zal u de trooster zenden. En daarom, en dat hij ons ten goede daar is. En nou moet je even de verbanden, de lijnen zien. Ons. Wie zijn dat? Dat is Gods kerk. Dat zijn aardwormen. Dat zijn mensen die het niet zien. Tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Dat zijn mensen, onverschillige mensen. Mensen zo dom, zo dwaas, zo verkeerd, in alle opzichten, zo beneden de maat. Hoe komen ze ooit bij de Heere in de hemel? Alles roept hen toe. Gij hebt geen heil bij God. Ons heb ik dan geen heil bij God. Heil is een oud woord dat je zou kunnen vertalen met Jezus. Met redder, met zaligmaker, heb ik dan geen heil bij God? Ons, daar zie je de aarde, daar zie je ze, al die wormen. Al die mensen die nog geen één woord van God waar kunnen maken, geen ene belofte, niets. Ja, waarvan de Heere moet zeggen, het heeft u bedorven, o Israël. Maar in mij is uw hulp. Daarom gedrukte of geplaagde of benarde. Die vanwege al uw geesteloosheden, vanwege al uw aards zijn, de moed ziet vergaan. En de hoop. En wat tegen u gezegd wordt. U zou het haast moeten beamen. Gij hebt geen heil bij God. Want u bent op de aarde. En u bent uit de aarde. En u keert weder tot de aarde. Wat moet je ermee? En dat hij, Jezus, de oudste broeder, onze een uitgenomen de zonde, de tweede Adam, de zoon des mensen. Maar ook God te prijzen tot in de eeuwigheid, dat hij, Hij die hier geweest is. Hij die niet alleen even gekeken heeft en gezegd, een failliete boel, die koop ik niet, laat die maar gaan. Het is allemaal rommel. Nee, zo zouden wij gedaan hebben. Even een kijkje nemen, een gauw vertrek, niks mee te behalen. Maar hij die gekomen is in die failliete boel en het faillissement op zijn rekening heeft willen schrijven en zeggen, ik ben plaatsbekleder. Blijf af van deze mens. Reken maar met mij af. Dat is toch hij. Hij die weet wat het betekent om te moeten sterven. Hij die veel beter dan één mens weet wat het betekent om Gods gunst te derven. Hij die weet als geen één Adamskind, want hij ervoer het als de heilige, wat het betekent dat je geen God meer hebt. Geen vriendelijk God. En die in zulk een doodduisternis geweest is, dat hij een schreeuw geschreeuwd heeft, die hemel en aarde heeft doorsneden. Mijn God. Kijk deze. Hij. En dan die ons. Teken ze dan zo akelig uit als dat je denkt, het is een failliete boel. Teken ze zo zwart uit als je wilt. Zo ongelukkig, zo verkeerd, zo dwalend van hart en geest. Zo diep begraven onder menigerlei beschuldigingen die terecht zijn en zonde en aanklachten. U kunt het zo niet zeggen, die ons ten goede daar is. Gij hebt geen heil bij God. Wie zegt dat? Wie zou dat zeggen? Wie zou daarmee de kerk beangstigen? Terwijl het heil bij God is in de persoon van Jezus Christus, de opgevarene in de hoogte. Gij hebt wel heil bij God. Gij hebt alleen maar heil bij God. Want hij is opgeheven van de aarde naar den hemel. Ons ten goede. En ik kan er niet te veel van zeggen, want daar komt in plaats de vraag en antwoord, komt daar nog iets van aan de orde, de nuttigheid van de hemelvaart van Christus. Maar ik kan het niet laten om in het algemeen dit toch iets van te zeggen. Ons ten goede. Het is er niet slechter op geworden. Het is er beter op geworden. Het is er beter op geworden. O, nu kan de Heere zulke ellendige geesteloze aardwormen troosten. En zeggen in al onze biddeloosheden, ik bid voor u. Ik ben aan de rechterhand van mijn Vader om voor u te zorgen. Ik draag u. En ik ben nog bij u ook. Ik ben nog bij u. Het is toch zo? Is het niet dat hij voor het oog des geloofs, wanneer de Heilige Geest dat verlicht, dat hij erbij is in het woord en in het sacrament? Want hij heeft het beloofd, ik ben bij u al de dagen tot aan de volleinding der wereld toe. Alleen zijn menselijke natuur. Hij was waarachtig mens. Daarmee is hij in de hemel, zegt antwoord 47. Dat is opgevaren. Dat is aan plaats gebonden. De menselijke natuur van Christus is niet vergoddelijkt in die zin. Alsof hij alomtegenwoordig zou zijn met zijn menselijk lichaam. Hij is niet meer op de aarde. Maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Want zijn goddelijke natuur, die eens wezens is met de Vader en de Heilige Geest,
Daarin is hij wel de alomtegenwoordige, de onveranderlijke God. En omdat hij nou ons ten goede daar is, tot de verleiding der wereld toe, omdat hij ons ten goede daar is, daarom kan en wil hij zijn godheid, majesteit, genade en geest schenken en bij ons doen blijven. Zijn godheid, daarom, omdat vervloekt is een iegelijk die vlees tot zijn arm stelt en wiens betrouwen niet is de Heere, Heere. Een Jezus die ons uitgeschilderd wordt in het vlees, zonder dat hij is de waarachtige Zoon van God, die is vervloekt, die kan niet zalig worden. Want hij is naar het vlees opgevaren in de hemel, maar omdat hij waarachtig God is, en omdat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde, omdat hij recht en gerechtigheid gedaan heeft, daarom kan hij zijn godheid, kan hij schenken ter ondersteuning. Kan hij ons troosten en sterken. Kan hij alle vijanden teniet maken en krachtiglijk bevonden worden een hulp in benauwdheden. Omdat hij ten goede daar is. Anders had de Heer de zaak verlaten met zichzelf. Met zichzelf. Maar nu heeft hij deze wereld verlaten met al zijn kinderen in het hart. Met een levende band. Met een eeuwige, onverbrekelijke van majesteit. Is de Heer Jezus ook majesteit? Jazeker. Want zijn hemelvaart, daar kunnen wij het einde en de begrenzing niet van zien. Johannes die zag hem zo vol van heerlijkheid dat hij als dood aan zijn voeten viel. De Heer Jezus sprak immers, ik vaar op tot mijn God en uw God, mijn Vader en uw Vader. Daar begon zijn heerlijkmaking zich al te openbaren. Maar hoe groot die heerlijkheid is, dat is onbeschrijfelijk. Maar het gaat hier om de majesteit, dat hij het voor het zeggen heeft, ook nu nog. En hij bestrafte de wind en de zee, en er werd grote stilte. En zij verwonderden zich en zeiden, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam is? Majesteit. Kan die zo in één keer doen. Terwijl we net in een situatie zitten dat we denken, hoe moeten we ons daaruit redden? Dat is verloren. Dat is verkeken. Nou gaat het fout. En niemand denkt eraan dat er nog een majesteit is in de hemel. Een majesteit. Waar beroep mogelijk is. Een majesteit. Niemand denkt eraan. Zulke mensen zijn we nou, daar denken we geen eens aan, dat er een majesteit. Zijn majesteit maakt haar heerlijkheid over het rond der aard, wijd en zijd vermaard. En niemand gelooft. En toch is het waar. Maar na zijn godheid, majesteit, wijkt hij nimmer meer van ons. Dus op het alleronverwacht, terwijl we hier de scherf aan elkaar trachten te lijmen, is er nog een mogelijkheid, is er nog een weg om uit deze situatie te komen, want het gaat allemaal fout en verkeerd. Daar opeens maakt zich meester van de aanwezigen, de wetenschap, de indruk, het geloof. Hij is er. O, Jezus leeft. Vol majesteit en heerlijkheid. En de hand op de mond. Beschaamd worden degene die de beelden eer aandoen. En die de ware God en hoon knielen voor de afgoden. Dan komt hij met zijn majesteit. Kinderen, als de Heer Jezus in zijn majesteit komt in zijn heilig woord. Dan is het zo dat hij zo groot is, dat hij alle grote mensen opzij schuift en zegt,
kinderen, kom eens in het midden. En ons aankijkt en zegt, voorwaar zeg ik u, indien gij het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kinderke, ge zult in hetzelfde geen zins ingaan. Zeer groot is onze God, vol kracht, genade. Maar iets enkel dingetjes van zeg, genade. Dat is toch helemaal, je zou haast zeggen, dat is het hart van alles, met zijn genade. Want ze zeggen wel eens, we hebben tegen God gezondigd, maar dat betekent, we hebben ook tegen Jezus gezondigd. Want de Heer Jezus is ook waarachtig God, de tweede persoon van het goddelijk wezen. Als hij nou eens zou vragen, nou ja, de Vader vergeeft om Christus wil, maar waarom zou de Zoon nou, waarom zou Christus nou vergeven? Hij heeft ook macht de zonde te vergeven. Hij heeft macht genade te betonen. Zijn genade. Hij vergeeft om zijn zelfs wil. Hij vergeeft om zijn eigen werk. Hij vergeeft uit louter liefde en eeuwige barmhartigheid die in zijn hart gevonden werden. Genade. Maar vervolgens niet alleen dat, maar hij is ook de genade, de verzoening voor alle zonden. Zondaren, waar zou je verder heen moeten als dat niet waar was? Dat hij, toen hij ten hemel opvoer, dat hij de genade meegenomen had. Wat zou er dan van terecht moeten komen? Dan waren we al 1000 keer als vervloekten in de hel verzonken. 1000 keer. Veel meer nog. Maar met zijn genade wijkt hij nimmer meer van ons. Dat kun je toch weten. Want daarom mag je vanavond zeggen, zo komt het dat ik nog niet in de hel lig. Zo komt het dat de Heere mij nog, dat de Heere nog zich met mij bemoeit. Daarom. Je ziet die genade niet altijd. Van jezelf zie je hem nooit. Maar als de Heilige Geest ons het oog erover ontdekt en je gaat s'avonds naar bed, dan zeg je, hij is niet geweken met zijn genade deze dag. Dat is ook een mooi versje. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus ons nabij. Ja, daar leert de kerk om vragen, want we hebben niet verdiend. We hebben niet verdiend. Hij heeft het verdiend, maar het is zo onmisbaar, want die genade, die wordt telkens weer verheerlijkt aan schuldenaars. Tegenover die genade staan onze schuld, onze dode werken, al onze ellendigheden en gerechtigheden, die als een wegwerpelijk kleed staat, die al altemaal stenen zijn om onze hals, om ons maar voortdurend naar de hel te doen zinken. Zo is het eigenlijk. Maar nou de genade. Vandaag, ik heb vast geloofd dat de Heer vandaag genadig is, dat hij niet wijkt. Hoe zou je anders nog adem kunnen halen in het evangelie, als dat niet waar was, jongens en meisjes? Geloof je daar nou iets van die genade? Want van nature geloven we er niets van. Of het is een blote verstandelijke kennis zonder meer. Maar je wordt nooit dan als een ongeluk, als een dwaas geconfronteerd met de genade. Dan zeg je, ja natuurlijk, God is genadig, dat weten we. Om Christus wil, dat staat in de Bijbel. Zo genade, en toch weten we het dan niet. Weet je wanneer we er iets van mogen weten? Als we beschaamd ons hoofd moeten buigen. Hè, en zeggen, ik heb zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Gij moet mij toch wel rechtvaardig buitensluiten. En dat de Heere rechtvaardig insluit. En zegt, dat is ook rechtvaardigheid, dat ik nu om mijn lieve zoon al uw misdaden vergeef en dezelfde niet meer gedenk. En alle grimmigheid bij mij weggedaan is. De schuld is uit het boek weggedaan. Maar dan heb je nog dagelijks genade nodig. Elk ogenblik, ook als wij het niet nodig hebben, dan wijkt hij nog niet. Want het is een beschermend schild, dat bloed van Christus, voor de kerk. Want anders zou de Vader het niet kunnen laten bij het aanschouwen van zoveel verkeerdheid, zoveel verdoemelijkheid om ons dood te slaan vandaag of morgen. Maar nu, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En hij is een verzoening voor onze zonden. En hij zegt, Vader, kijk maar naar mij. Kijk alleen maar naar mij. En dan wil de Vader zijn kerk zien in Christus Jezus. Daarin wil hij zien. En zo blijft het. Een ladder welker opperst in de hemel rijdt. En de engelen Gods klommen daarbij op en neder. Want alle goede gaven en giften komen van hem. Hij wijkt nimmer meer van ons. Hij is in de hemel. Maar met zijn genade blijft hij bij ons. Onthoud het goed. En zijn geest, de geest van Christus, die wonen rijkelijk in u met zijn woord, de geest, die onmisbare geest. Kinderen, ik zou zeggen, ik weet het wel, wij zijn dood in misdaden en zonden van nature. Dat geldt voor de grote, voor ons allemaal. Maar je zit ook eens te denken in je ziel, Heere, dat doet u toch ook allemaal niet voor niets? Dat wij als in een ontkoming, dat u een zegen achter u laat, in deze grote verwarringen waarin wij leven. Nu je bemerkt dat de Satan alles op alles zet, en de wereld en ons eigen indien het mogelijk was, de uitverkorenen, die zouden weggesleept worden. Maar het is niet mogelijk. Indien de dagen niet verkort werden. Want de geest uit de afgrond, die heeft heel de wereld in zijn macht. En hij heeft ons zo vervuld met alles en nog eens alles. Op de scholen, overal waart hij rond en is hij bezig. Denk je dan dat de Heer het voor niets doet, dat hij ons nog geeft in stilheid, onder de wijnstok te mogen verkeren van het woord? Dat hij met zijn genade en geest nimmer meer van ons wijkt, dat doet de Heer niet voor niets. En daarom zeg ik, kinderen, van de jongste tot de oudste, zonder genade en zonder die geest is het eeuwig kwijt. Maar met die genade en door die geest is het behouden, ook al zouden we 100 keer roepen, nou geloof ik dat afgelopen is. Nee. Want er is een hoge priester die medelijden heeft met al onze zwakheden, omdat hij gelijk als wij is verzocht geweest, zonder zonde. En die is gekomen bij de Vader. En die weet wat er hier te koop is, beter dan wij. En die heeft gezegd, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Daarom, kinderen, om een schaapje te mogen zijn van die Heere Jezus, die nimmer meer wijkt, ook als alles instort in ons en om ons, dat is het grootste geluk wat de mens kan ontvangen. Dat is alles, want dan blijft daarvan gelden, als die God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nu, alle troostelozen die op de aarde en in de aarde zijn, hebt goede moed. Hij heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. Amen.